Dit is een podcast van Clara.
I think those married women who indiscriminately urge their acquaintances to marry, much to blame. For my part, I can only say with deeper sincerity and fuller significance what I always said in theory. Wait God's will. Indeed, Nell, it is a solemn, strange and perilous thing for a woman to become a wife. Man's lot is far, far different. Het is een citaat uit een brief van Charlotte Bronte aan haar vriendin Ellen Nussie. Ellen Nussie, na aan wie ze ontzettend veel brieven heeft geschreven. En gelukkig heeft Ellen al die brieven bewaard. Het is een brief die Charlotte geschreven heeft min of meer aan het einde van haar leven, toen ze net getrouwd was. En dat ze dus eigenlijk over het huwelijk kon praten uit ervaring. En dat ze dus zegt dat voor een vrouw, it is a solemn, dat is wel positief, maar dan strange and perilous thing for a woman to become a wife. Het is weer een van die zinnetjes waar je eindeloos kan over gaan speculeren. Welke ervaring schuilt daar achter? Op het moment dat zij dat schreef, was ze in het begin van haar zwangerschap. Ze is getrouwd toen ze 38 was, dus absoluut niet meer op een leeftijd dat het zo evident is om nog aan kinderen te beginnen, zeker niet in die tijd. En zij was heel ziek en ze is gestorven. Het kindje was uiteraard nog niet levensvatbaar. En men vermoedt vandaag dat zij waarschijnlijk aan hetzelfde leed als Kate Middleton. Ik weet niet of mensen de medische geschiedenis van Kate Middleton's zwangerschappen volgt. Maar Kate, daarom weet weer het altijd heel vroeg dat Kate Middleton zwanger is, want ze moet dan worden opgenomen in een ziekenhuis, omdat zij ook ongelooflijk veel moet kotsen. Dat is een onbeleefd woord, maar bon, zo is het nu eenmaal. En als je dan geen vloeistof krijgt toegediend, ja, dan droog je uit. En Charlotte, arme Charlotte, ik vind dat zo tragisch, hè? Dan ben je zoveel jaren niet getrouwd, dan ga je eindelijk trouwen. En boef, je wordt zwanger. En boef, je kotst jezelf dood. Voilà, gedaan. Uiteraard, toen zij schreef dat het was a strange and perilous thing for a woman to become a wife, had ze het niet daarover, want ze kon natuurlijk nog niet weten hoe het zou aflopen. Waar had ze het dan wel over? Moeilijk om te zeggen. De wereld ziet de Brontes zusjes dikwijls als afreisters. En tot niet lang geleden was eigenlijk het ergste wat een vrouw kon overkomen, was een afreister. Een afreister, dat wilde zeggen dat je te lelijk en te stom en te onaantrekkelijk waard om een man binnen te doen. Alle mogelijke negatieve connotaties van een seut, van uitgedroogd, van wat je maar wilt. En dus, ze waren dan ook nog eens dochters van een dominee, ongetrouwde dochters van een dominee. En dat was eigenlijk een ongelooflijk belangrijk deel van die perceptie, omdat men zich dan ook afvroeg, ja, hoe kan dat nu, hè, dat zij dan die romans gaan schrijven. Nu, als Charlotte pas zo laat getrouwd is, dan is dat zeker niet bij gebrek aan huwelijksaanzoeken geweest. Dus als zij per se had willen trouwen, dan had ze dat gekund. Ze heeft een aantal huwelijksaanzoeken gekregen. Ik had het daar net over haar vriendin Ellen Nussie. En die had een broer. En Henry, geloof ik. Ja, Henry Nussie, dat was ook een dominee. En die had zo'n beetje een rationele visie op Charlotte. Hij dacht, dat gaat de ideale vrouw voor mij zijn. Enfin, ze heeft die beleefd afgewezen. Er was nog iemand die zo vrij impulsief haar ten huwelijk vroeg. Dan zei ze, van is die op zijn kop gevallen? Dus als zij per se had willen trouwen, had dat gekund. We weten dat er verliefdheden zijn geweest, uiteraard, op haar Brusselse leraar, de one and only Constantin Heger, monsieur Heger. Maar ook op haar uitgever, George Smith, die jonger was dan haar. Een charmante jongen die eigenlijk ook net als die monsieur Heger enorm bewondering had voor haar talent. Ze logeerde bij hem en zijn moeder. En ze ging heel veel op stap met hem. Hij toonde naar Londen en ook stukken van Engeland. En ze genoot daar enorm van. En ze moet daar duidelijk verliefd op zijn geweest. Want ineens
hoorden ze via de moeder dat hij ging trouwen met iemand anders, uiteraard. En dan heeft ze was eigenlijk van plan geweest om nog eens op visite te gaan bij hen. En dan heeft ze het kortste briefje ooit geschreven waarin ze zegt, heel, heel sec, van dat ze niet op bezoek zal komen. Dus je ziet dat dat enorm pijn heeft gedaan aan haar. En die George Smith, die uitgever, heeft ze geportretteerd in Villette. En in Villette is er daar een Dr. John. En het is wel mooi wat je ziet. In dat boek is Lucy verliefd op Dr. John en dit en dat. En ze stuurt de eerste twee volumes van de roman naar George Smith, naar de uitgever. En hij leest dat en hij herkent zichzelf. Hij is ook niet achterlijk. Hij ziet wel dat dat zijn portret is. En hij vraagt dan zo, en hoe gaat het in het derde volume? Hoe gaat het verder gaan tussen Lucy en Dr. John? Dus eigenlijk tussen hemzelf en Charlotte. En dan schrijft ze heel gedecideerd, Lucy must not marry Dr. John. Dus daar besefte ze toch al dat die man geen spek was voor haar een bek, bij wijze van spreken. En dat hij... Ja, het was ook een man die blijkbaar toch heel gevoelig was voor vrouwelijk schoon. En we weten dat Charlotte in traditionele zin geen mooie vrouw was. Dat ze daar ook erg onder leed. En dat ze erg goed besefte dat de wereld vaak liever is voor mooie mensen. Dus dat is ook vaak zo dat ze zich daarbij wil spreken aan ergert. Dat mannen zoveel belang hechten aan schoonheid. Hè, in plaats van de innerlijke schoonheid te zien. Dus haar uitgever George Smith heeft beschreven hoe ze eruit zag. Hij zegt dus, I must confess that my first impression of Charlotte Bronte's personal appearance was that it was interesting rather than attractive. Het was interessant, maar niet aantrekkelijk. She was very small and had a quaint, old-fashioned look. Her head seemed too large for her body. She had fine eyes. But her face was marred by the shape of the mouth and by the complexion. There was but little feminine charm about her, and of this fact she herself was uneasily and perpetually conscious. It may seem strange that the possession of genius did not lift her above the weakness of an excessive anxiety about her personal appearance. But I believe that she would have given all her genius and her fame to have been beautiful. Perhaps few women ever existed more anxious to be pretty than she, and more angrily conscious of the circumstance that she was not pretty. Dat's ongelooflijk straf, hè? Dat is natuurlijk niet zijzelf die dat zegt, maar haar uitgever die haar wel heel goed kende. Dat hij zegt dat ze kunnen kiezen tussen haar intelligentie en haar genie en schoonheid. Ze zou gekozen hebben voor schoonheid. Of dat waar is, weten we niet. Hè. Het is zijn oordeel. Maar hij zegt dat ze zich dus eigenlijk bijna permanent bewust was van het feit dat ze niet mooi was. Maar goed, dat was die George Smith, de uitgever. Ze is dan uiteindelijk getrouwd met de curate van haar vader. Een curate, dat is zo'n soort van bijpriester, assistentpriester. En dat is zeer bizar, omdat die man was ook een Ier, net als haar vader, Arthur Bell Nichols. En dat was dus de curate. En in een roman van Charlotte Bronte, Shirley, is het eerste hoofdstuk gewijd aan de curates. Want Charlotte heeft heel wat curates van haar vader zien passeren. En ik vind dat een heerlijk hoofdstuk waarin ze lacht met die curates en hen voorstelt als eigenlijk mannen die vooral graag goed eten en veel whisky drinken en veel lawaai maken. En dus ook die Arthur Bell is daarin geportretteerd en wordt eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt. Een beetje, ze speelt met zijn voeten, maar het schijnt kon hij daar wel mee lachen. En op een bepaald moment, zij was niet geïnteresseerd in die man, op een bepaald moment vraagt hij haar ten huwelijk en zegt, wat krijgen we nu? Maar die man die was verschrikkelijk verliefd op haar. Dat moet iets tragisch zijn geweest dat hij al jaren eigenlijk een liefde voor haar koesterde en haar ook heel goed kende, want leefde het bij wijze van spreken in hetzelfde huis. En die huilde en die ging eraan kapot en die moest weg. Die kon niet in haar buurt blijven en dat intrigeerde haar. En haar vader was daar ook tegen. Haar vader die zegt, je bent nu een bekende schrijfster, want ze had al Jane Eyre gepubliceerd. En dan gaat jij trouwen met mijn onderpastoor. Enfin, je kunt toch veel beter krijgen. Hij was daar ongelooflijk tegen. Die combinatie van de vader die er tegen was en die in een Arthur die maar zat te huilen en kapot ging, dat interageerde haar. En achter de rug van haar vader is ze beginnen brieven te schrijven met Arthur. En op een bepaald moment is ze dan toch met Arthur getrouwd. En dan is de grote vraag... Hoe was dat huwelijk? Ik kan mij daar ook, ik vind dat ook moeilijk als je dan toch 38 jaar van je leven waarschijnlijk geen enkele seksuele ervaring hebt gehad en dan boef ineens belandt in bed met Arthur Bell Nichols, die ik weet niet of dat hij veel seksuele ervaring heeft gehad. Dus wat er daar dan gebeurt of niet gebeurt, de mens vraagt het zich af. Maar je ziet wel dat die Arthur haar enorm opeiste voor zichzelf en voor het werk in de parochie. En de biograaf van vandaag die wil dan weer zeggen... Ja, het was een gelukkig huwelijk en het was een goede mens, et cetera, et cetera. Maar ik denk dan, ja... Bijvoorbeeld, Charlotte die had al jaren was die aan het corresponderen met die Ellen Nussie. En godzijdank, want daardoor hebben wij een schat aan materiaal over Charlotte. Een ooggetuigenis. En Arthur vond dat dat geen pas gaf voor een getrouwde vrouw. It was not appropriate. Een getrouwde vrouw die moest niet zo intiem en spontaan corresponderen met een andere vrouw. En dan, Charlotte zegt, wat krijgen we nu? Ik heb ik altijd met Ellen geschreven, dat is mijn vriendin. Wij babbelen met elkaar in brieven. Enfin, net alsof je niet meer mocht chatten of sms'en met je vriendin. En dan uiteindelijk gaf hij toe en zegt, ja, oké, je mag nog schrijven naar Ellen, maar Ellen moet je brieven vernietigen. En Ellen heeft gezegd, ja, ik zal dat doen. Maar ze heeft dat, godzijdank, niet gedaan. En een ander ding is, ze is dan toch... Ze heeft nog kunnen een beetje schrijven, maar ze had eigenlijk nauwelijks meer tijd. Ze moest altijd mee op parochie bezoeken, et cetera. En heeft een stuk geschreven van een fragment Emma. En op een bepaald moment laat ze hem dat lezen. Maar dat is vrij kort, dat is gepubliceerd, maar dat is heel kort. En dan zegt Arthur, je valt in herhaling. En ik heb dat fragment gelezen en ik denk, maar nu, zo valt zij niet in herhaling. Dus ergens denk ik toch, ja, was dat uiteindelijk voor haar schrijverschap, was dat waarschijnlijk ook geen goede zaak over dat huwelijk. Maar goed, dat is allemaal speculatie. We zitten even te praten uiteraard over mensen die we nooit hebben gekend. Arthur is dus, ja, dat huwelijk heeft maar kort geduurd. Hij is weduwnaar geworden en dat is siert en wel. Hij is blijven wonen. De vader Brandt heeft gezorgd voor die man die dan toch een beetje krakkemikkig aan het worden was. Na de dood van vader Brandt is hij teruggekeerd naar Ierland en hij wou geen dominee meer zijn. Het was genoeg geweest. Hij is gaan boeren en hij is getrouwd met een nicht van hem. Want dat werd veel gedaan in de tijd, huwelijken tussen neven en nichten. En hij heeft eigenlijk, want die pastorij moest worden ontruimd. En dus alles wat we vandaag hebben van de Brontës is dankzij Arthur Bell Nichols, die dat meegenomen heeft naar Ierland. En bijvoorbeeld, mensen kennen dan misschien het beroemde schilderij van de drie zusjes Brontë. Hij heeft dat meegenomen en dat lag in vier gevouwen bovenop een kast bij hem. En nu, vandaag hangt dat in de National Portrait Gallery in Londen, maar je ziet heel duidelijk die vier vouwen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.